Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, hartelijk welkom op onze Rots in de Branding. Of beter gezegd nogmaals, in de kapel van het Santa Marta huis waar Paus Franciscus elke morgen om 7 uur de heilige mis opdraagt. En ik stel voor enkele van zijn homilieën terug door te nemen, waarin hij op zijn manier commentaar levert op de inhoud van de lezingen van de dag. En daar zitten toch enkele pareltjes in, oproepen vooral naar ons geweten toe hoe we concreet in ons dagelijks leven de boodschap van het evangelie kunnen beleven en vooral erover getuigen door onze levenswijze. Maar eerst trof mij een passage op tijdens zijn toespraak op het Angelusgebed op zondag 23 januari, de zondag van het Woord van God. En daarin zei hij onder andere: het woord van God is er inderdaad om ons te veranderen. Het verlicht ons dagelijks leven, troost ons en brengt orde in ons leven. Het verandert eindelijk een gewone dag in een vandaag waarin God tot ons kan spreken. De Heilige Vader stelt dus voor om ons meer vertrouwd te maken met de Heilige Schrift door elke dag een korte passage uit het evangelie voor te lezen. Na verloop van tijd, vertelde hij, zullen we ontdekken dat deze woorden speciaal voor ons zijn gemaakt, voor ons leven. Zij zullen ons helpen om elke dag te gaan verwelkomen met een betere, meer serene blik. Want wanneer het evangelie de wereld van vandaag binnenkomt, vult het deze met God. Maar Paus Franciscus gaf ook nog enkele adviezen aan priesters over hoe zij hun homilieën kunnen aanpassen en de harten van de gelovigen kunnen raken. Zoveel homilieën. Ik zeg dit met respect, maar met droefheid, zijn abstract. En in plaats van de ziel te wekken, brengen ze haar in slaap. En de paus vervolgde, als de gelovigen op de klok beginnen te kijken, wanneer zal het eindigen? Zulke homilieën brengen de ziel in slaap. Zonder de zalving van de geest verarmt het woord van God, vervalt het in moralisme of abstracte concepten. En de paus verduidelijkte, als een priester cursussen of conferenties wil geven, laat hem dat dan doen, maar elders, niet tijdens een homilie. En ik voeg er nog een korte anekdote aan toe in verband met in slaap vallen. Dus tijdens een homilie zou het zeker niet mogen gebeuren, maar wel tijdens het gebed. En zo verklaarde onze paus ooit in 2017 in een interview met de Italiaanse katholieke zender TV 2000. Paus Franciscus gaf toen toe dat het hem al is overkomen dat hij in slaap valt terwijl hij aan het bidden is. Maar, aldus de paus, dat is niet problematisch, maar het is een manier, zoals een andere, om God te eren. Het is één van de vele manieren om God te eren, mij te voelen als een kind in zijn armen. Dus er is geen betere plaats of moment om in slaap te vallen, aldus paus Franciscus. Beste vrienden, we gaan over naar een eerste lied of een stukje muziek, vooraleer we starten met de eerste homilie. In januari dit jaar, 2022, verscheen in de media een foto van onze paus met mondmasker op, die een muziekwinkel verliet in Rome. U kan de foto bekijken op onze website. Naar aanleiding daarvan liet kardinaal Gianfranco Ravasi, de voorzitter van de Pauselijke Raad voor Cultuur, weten dat de muziekbibliotheek van Paus Franciscus een 2000-tal cd's en zelfs 19 vinylplaten bevat. En de kardinaal voegde eraan toe: het zou leuk zijn om de audiocollectie later open te stellen voor wetenschappers die de muziek en de paus willen bestuderen. Het is een indicatie van zijn persoonlijkheid en cultuur. Het merendeel van de muziekcollectie bestaat, zoals uit bekende klassieke muziek, van Bach, Verdi, Wagner en zelfs het volledige werk van Mozart. Maar de muziekcollectie van de paus bevat ook Argentijnse tango, vooral van Astor Piazzolla. En daarnaast zelfs een verzameling van 25 gospelsongs, gezongen door Elvis Presley, en zelfs een vinylplaat met liedjes van Edith Piaf. Trouwens, in verband met zijn interesse voor de tango verklaarde onze paus onlangs nog voor de Italiaanse televisie: ik hou heel erg van klassieke muziek, maar wat ik het leukste vind is tango. En hij bevestigde dat hij weet hoe hij het moet dansen, zoals de echte Argentijn. En zo grapte hij: een porteño, dit wil zeggen een inwoner van Buenos Aires, die de tango niet danst, is geen porteño. Wel, beste vrienden, we gaan luisteren naar de Argentijnse componist Astor Piazzolla, overleden in 1992. Zijn nieuwe tango-benadering verzorgde wel een vernieuwing van de tango. Hij reisde de wereld rond en componeerde meer dan 1000 werken. En we gaan luisteren naar zijn Libertango, waarin hij een soort van accordeon bespeelt, genaamd de bandoneon, een combinatie van het systeem van mondharmonica en accordeon. Het is een opname uit 1977. Thank you. Dat was een van de tango-nummers van de Argentijnse componist Astor Piazzolla, een voorkeurcomponist van Paus Franciscus, te vinden in zijn muziekcollectie. En we gaan over naar een eerste homilie. En die dag verhaalde de eerste lezing uit de Handelingen de steniging van Stefanus, onder toezicht van Paulus. En Paus Franciscus mediteerde over de figuur van de echte profeet. Wanneer een profeet tot de waarheid komt en het hart raakt, gaat het hart van de toehoorder ofwel open, ofwel versteent het nog meer en dan ontketenen woede en vervolging zich. Profeten kennen altijd vervolging, omdat zij de waarheid zeggen. Wanneer, zegt een profeet, de waarheid, vervolgde de paus. Wanneer hij in staat is niet alleen te spreken, maar ook over het volk te wenen, dat de waarheid achter zich gelaten heeft. Dat is de proef op de som. Een echte profeet is iemand die, omwille van het volk, kan wenen en ook sterke dingen zeggen, wanneer ze moeten gezegd worden. Een profeet is niet lauw, hij is altijd direct. Maar, zegt de paus, een echte profeet is wel geen onheilsprofeet, maar steeds hoopvol. De profeet is een man van hoop. Hij maakt verwijten wanneer het noodzakelijk is, maar hij doet de deuren wijd open en kijkt naar de horizon van de hoop. De kerk heeft profeten nodig, insisteerde de paus. Maar het is nodig dat wij allemaal profeten zijn. Geen kritiek, dat is iets anders. Iemand voor wie niets goed is, oordeelt en bekritiseert, dat is geen profeet. Een profeet bidt, kijkt naar God, die naar zijn volk kijkt. Hij leidt wanneer het volk in de fout gaat. Hij weent, hij kan wenen over het volk. Maar hij is ook in staat zijn leven te riskeren om de waarheid te zeggen. Mogen de dienst van profetie in de kerk niet ontbreken om te kunnen doorgaan, besloot onze paus. Een andere homilie van onze paus zou je kunnen betitelen als weten wanneer te spreken en wanneer te zwijgen. En de lezing van die dag kwam uit Lucas hoofdstuk 4. Lucas verhaalt dat Jezus de synagoge van Nazareth, waar hij was opgegroeid, binnentrad en een passage voorlas uit de profeet Jesaja over de komst van de Messias. Jezus sloot de boekrol en zei toen: het schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt is thans in vervulling gegaan. Maar hij voegde er daarna aan toe, omwille van hun ongeloof, dat niemand profeet is in zijn eigen vaderstad. En toen werden alle aanwezigen boos, sprongen overeind en joegen Jezus de stad uit om hem in de afgrond te storten. Maar Jezus ging tussen hen door en vertrok. En de paus stond hier stil bij de stilte van Jezus, nadat hij het woord had gericht. Wanneer Jezus in de synagoge gepredikt heeft, gebruikt hij alleen het woord Gods en daarna de stilte. De waarheid is zachtmoedig. De waarheid is stil, benadrukte de paus. En het antwoord op degenen die alleen het schandaal zoeken en verdeeldheid, op diegenen is het antwoord stilte en gebed. En de paus nodigt ons uit om na te denken over de manier om in het dagelijkse leven te reageren bij misverstanden. Om te begrijpen hoe de vader van de leugen, de aanklager, de duivel, handelt om de eenheid van een gezin, een volk, te vernietigen. En met dit woord, wat hij gezegd heeft, en met deze stilte, overwint Jezus deze wilde honden, de duivel, die de leugen in de harten had gezaaid. Het was een meute wilde honden die hem uit de stad verjoeg, merkte paus Franciscus op. Zij redeneerden niet, zij schreeuwden. Zij brachten hem tot bij een steile hoogte om hem in de afgrond te storten. Maar hij ging midden tussen hen door en vertrok. En de paus in zijn homilie loofde de waardigheid van Jezus. Door zijn zwijgen overwint hij deze wilde meute en gaat weg. De duivel had de leugen in hun hart gezaaid en Jezus bleef zwijgen. Volgens de paus leert deze geschiedenis dat tegenover een dergelijke verblinding de stilte blijft. Stilte overwint, maar door het kruis. De stilte van Jezus. Doch hoe dikwijls discuteert men in families over politiek en sport en geld, en uiteindelijk vallen families uit elkaar. Men ziet dat de duivel daar is die wil vernietigen. De paus beval de stilte aan. Zeggen wat men denkt en dan zwijgen. Want de waarheid is zachtmoedig, de waarheid is stil, de waarheid maakt geen lawaai. En tegenover mensen die niet van goede wil zijn, die alleen het schandaal zoeken, verdeeldheid, vernietiging, ook in families, is stilte en zwijgen en het gebed het antwoord aan wie verdeeldheid zoeken. En de paus besloot met dit gebed: moge de Heer ons de genade geven te onderscheiden wanneer wij moeten spreken en wanneer we moeten zwijgen. En dit in heel het leven, op het werk, thuis, in de samenleving, in heel het leven. Zo zullen we betere navolgers zijn van Jezus. Beste vrienden, we gaan terug even snuisteren in de uitgebreide muziekcollectie van onze paus en terug bij zijn favoriete Argentijnse tango-componist Astor Piazzolla. En deze componeerde Adios Nonino, naar aanleiding van het overlijden van zijn vader. Het werd trouwens uitgevoerd tijdens de huwelijksplechtigheid van de Nederlandse prins Willem-Alexander en de Argentijnse prinses Maxima, zeer aangedaan. Dat was in 2002 en u hoort de live versie. Thank you. Beste vrienden, de paus had het dus over het profeet zijn. Een oproep voor ieder van ons, zoals de martelaar Stefanus. Een profeet is iemand die sterke dingen kan zeggen, maar die dan bidt, die kijkt naar God, die naar zijn volk kijkt, en vooral die lijdt en weent wanneer het volk in de fout gaat. Maar we moeten de genade vragen te onderscheiden wanneer wij moeten spreken en wanneer we moeten zwijgen. Zwijgen, de stilte en het gebed zijn veelal het beste antwoord tegenover mensen die niet van goede wil zijn. In een volgende homilie heeft de paus het nog verder over de wijze van verkondiging. En hij zei het volgende: verkondiging is altijd een oorveeg. Ze mag niet lauw zijn. En de lezingen van die dag waren naar aanleiding van het feest van de apostelen Timotheus en Titus met de brief van Paulus aan Titus over de verkondiging. En de tweede lezing, het evangelie, waarin Jezus zijn 72 leerlingen 2 aan 2 uitzond om de blijde boodschap uit te dragen. En de paus commentarieerde: verkondigen mag niet lauw zijn. Verkondigen is altijd, excuseer mij het woord, een oorveeg. Een oorveeg die u raakt en die u vooruit doet gaan. En Franciscus haalde Paulus aan, die sprak over de dwaasheid van de verkondiging. Het is een dwaasheid, want zeggen dat God mens is geworden en daarna gekruisigd werd en dan verrezen is. Wat hebben de inwoners van Athene tegen Paulus gezegd? We horen nu nog wel eens een andere keer over deze zaak. In de geloofsverkondiging is er altijd een vleugje dwaasheid. En omdat de verkondiging zo een dwaasheid is, legde de paus vooral het accent hoe de verkondiging vooraf moet worden gegaan door de getuigenis. En de paus verwees naar wat de Romeinen in die tijd zegden over de christenen: zie hoe ze elkaar beminnen. En de paus waarschuwde voor het tegengetuigenis. En hij geeft een voorbeeld. Wanneer vandaag iemand in een parochie zou komen en horen wat gezegd wordt over die of die, hij zou in plaats van te zeggen: zie hoe ze elkaar beminnen, dan eerder zeggen: zie hoe ze elkaar de huid volschelden, hoe ze schelden. De tong is een mes om de anderen te villen. En de paus vervolgde: hoe kan men dan het geloof doorgeven in een zo bezoedelde lucht van kwaadsprekerij en roddel? Nee, vervolgde de paus, getuigenis is: kijk, die spreekt nooit kwaad van een ander. Die doet werken van naastenliefde. Die gaat op bezoek wanneer iemand ziek is. En waarom doet hij dat? Dat wekt nieuwsgierigheid. Waarom leeft hij zo? En met zo'n getuigenis komt de vraag naar het waarom. Omdat hij geloof heeft, omdat hij in het voetspoor gaat van Jezus. En dan richtte onze paus zich in het bijzonder, ja, tot de moeders. Geloof wordt doorgegeven in een moederschoot, de schoot van de kerk. Want de kerk is moeder, de kerk is vrouwelijk, benadrukte de paus. En het moederschap van de kerk gaat verder in het moederschap van de mama, van de vrouw. Het bedroeft mij wanneer ik kinderen zie die het kruisteken niet kunnen maken. Hun moeder of hun grootmoeder hebben het hun niet geleerd. Ik denk dikwijls aan wat men leert in de voorbereiding op het huwelijk, aan de toekomstige bruid, zij die mama zal zijn. Leert men haar dat zij het geloof ook moet doorgeven. Vragen wij de Heer, zo besloot de paus, dat hij ons leert getuigen te zijn, verkondigers, en ook aan de vrouwen als moeder om het geloof door te geven. En we gaan terugluisteren naar een stukje muziek uit de muziekcollectie van Paus Franciscus. En zoals kardinaal Gianfranco Ravasi, de voorzitter van de Pauselijke Raad voor Cultuur, vermeldde, zitten er tussen de muziekverzameling van Paus Franciscus 25 gospelsongs gezongen door Elvis Presley. En ik neem er eentje uit. Hoe groot bent u?
Welkom bij Radio Maria.
Beste vrienden, we zitten nog altijd in de kapel van het Santa Marta huis en nemen de homilieën door van onze paus. Hij had het over onze opdracht, verkondigers te zijn, zoals de profeten. Hij had het ook over de genadevragen te kunnen onderscheiden wanneer we moeten spreken en wanneer we moeten zwijgen. En tevens benadrukte hij het belang van onze getuigenis in onze manier van leven, alvorens we geloofwaardig het geloof kunnen verkondigen. Want wat we verkondigen is eigenlijk in de ogen van de wereld een dwaasheid, zoals trouwens Paulus schrijft. Dus moet de wereld zien in onze levenshouding hoe zij elkaar liefhebben. En zo sprak onze paus in een andere homilie hoe ons christenleven concreet moet zijn. Het christenleven is concreet. God zelf heeft zich concreet gemaakt. Hij is geboren uit een concrete vrouw. Hij leidde een concreet leven. Hij stierf een concrete dood en vraagt aan de gedoopten dat zij hun broeders en zusters concreet liefhebben, ook al is het niet gemakkelijk om sommigen lief te hebben. De geboden van God zijn concreet. Dit is dus het criterium van het christendom. Het gaat niet om mooie woorden. En de paus vraagt daartoe de genade van onderscheiding. Wat wij ook vragen, we krijgen het van God, zegt hij. Maar er is een voorwaarde. En hier citeert de paus de brief van de apostel Johannes. Dat wij zijn geboden onderhouden en doen wat hem behaagt. De toegang tot God, aldus de paus, is dus open. En de sleutel is precies wat de apostel suggereert. Geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en de onderlinge liefde beoefenen. Dan kan een christen moedig en vrij vragen wat hij wil. En de paus neemt als het eerste concreet punt. Geloven dat de Zoon van God in het vlees gekomen is, zich tot een van de onzen gemaakt heeft in Jezus Christus, een concrete God, die ontvangen werd in de schoot van Maria, in Bethlehem geboren werd, opgroeide als een kind, gevlucht is naar Egypte, teruggekeerd is naar Nazareth, die heeft leren lezen met zijn papa, leerde werken, vooruitgang leerde maken en daarna de verkondiging. Een concrete mens, een mens die God is, maar mens, niet God als mens vermomd, nee, een echte mens. God is mens geworden, het vlees van Christus. En de paus vervolgde. Ook het tweede punt is concreet. Liefhebben, elkaar liefhebben, concrete liefde, geen ingebeelde liefde. Niet, ik zie u graag, och, ik zie u toch zo graag. En daarna, zegt de paus, vernietig ik u met mijn tong, met mijn geroddel. Nee, zo niet, concrete liefde. Dat wil zeggen, de geboden van God zijn concreet en het criterium van het christendom. Het gaat om het concrete, geen ideeën of mooie woorden, maar concreet. Dat is de uitdaging.
I believe for every drop a rain falls, a flower grows. I believe that somewhere in the darkest night a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come. Someone in the grave somewhere hears every word. Every time I hear a newborn baby cry or touch a leaf or see the sky, then I know why I believe.
Every time I hear a new
De paus had het over hoe ons christenleven concreet moet zijn, zoals Jezus, de Zoon van God, heel concreet in deze wereld kwam. En dat betekent dat ons handelen ook heel concreet moet zijn. Een concrete liefde, geen ingebeelde met enkel mooie woorden. En dan schakelde de paus over naar een volgend derde puntje uit de brief van Johannes. Johannes nodigt uit de geesten te beproeven. Wanneer men een idee heeft over Jezus, over de mensen, over de aanpak van iets. Het christenleven is in de grond concreet geloof in Jezus Christus, het eerste puntje, en concrete liefde, maar ook, en dat is dan het derde puntje, geestelijke waakzaamheid. En de paus legde verder uit over de noodzaak van die waakzaamheid, om te begrijpen of de geesten, dat wil zeggen de ingeving, werkelijk van God komt. Want, zegt hij, veel valse profeten zijn in de wereld gekomen. De duivel probeert altijd iemand van Jezus weg te houden, te verhinderen dat iemand in Jezus blijft. En daarom is die geestelijke waakzaamheid nodig. En Franciscus nodigt uit een gewetensonderzoek te doen, op het einde van de dag, 2, 3 of 5 minuten te nemen, om zich af te vragen wat zich in ons hart heeft voorgedaan, welke ingeving, of misschien ook welke dwaasheid, tussen aanhalingstekens, van de Heer komt. Want de Geest zet ons soms tot dwaasheden aan, maar dan grote dwaasheden voor God. Maar de paus ging dan nog iets concreter verder in verband met deze onderscheiding. Wie kan mij helpen onderscheiden? Het volk van God, de kerk, de eensgezindheid in de kerk, een broeder of zuster die het charisma heeft om te helpen klaar te zien. Daarom is het voor een christen belangrijk een geestelijk gesprek te hebben met mensen met geestelijk gezag. Het is niet nodig naar de paus of de bisschop te gaan om te weten of het goed is wat ik voel. Er zijn trouwens veel mensen, priesters en zusters en leken, die deze capaciteit hebben ons te helpen, te zien of ik niet misleid word door wat zich in mijn geest voordoet. Want ook Jezus, vervolgde de paus, heeft dat moeten doen in het begin van zijn openbaar leven, wanneer de duivel hem in de woestijn opzocht en hem 3 dingen aanbood die niet volgens de geest van God zijn. En Jezus wees de duivel af met het woord van God. Als dat met Jezus gebeurd is, dan ook met ons, ook met ons. Maar wees niet bang. En de paus geeft een ander voorbeeld. Er waren mensen van goede wil die echter dachten dat de weg naar God anders was. Farizeeën, Sadduceeën, de Zeloten. Ze hadden allemaal de wet in de hand, maar kozen niet altijd de beste juiste weg. En zo nodigde de paus ons uit tot wat hij de zachtmoedigheid van de gehoorzaamheid noemt. Dat is namelijk de betekenis van de discipline in de kerk. Wanneer die discipline in de kerk concreet is, helpt zij groeien. En zo vermijdt zij de filosofieën van de Farizeeën en de Sadduceeën. De paus nodigde uit dus tot geestelijke volgzaamheid. Het volk van God gaat altijd op weg in het concrete, dat van de liefde, het geloof en de kerk. Beste vrienden, we laten het even bezinken en keren terug naar de muziekverzameling van onze paus en de 25 gospels gezongen door Elvis Presley met Waar kan ik gaan dan tot de Heer?
Living below in this old sinful world, hardly a comfort can afford. Striving along to face temptation, so now won't you tell me where could I go but to the Lord? Where could I go? Oh, where could I go?
Beste vrienden, in zijn laatst besproken homilie had de paus het over hoe ons christenleven concreet moet zijn, zoals Jezus, de Zoon van God, heel concreet in deze wereld kwam. En dat betekent dat ons handelen ook heel concreet moet zijn. Een concrete liefde, geen ingebeelde met enkel mooie woorden. Maar dit veronderstelt ook onderscheiding van de geesten. En zoals Johannes ook schrijft, de geboden onderhouden. En zoals de paus het weergeeft in de zachtmoedigheid van de gehoorzaamheid. En uiteraard, wat er niet mag ontbreken, is het enthousiasme voor het woord van God. En zo komen we bij een laatste homilie voor deze uitzending. En de lezing van die dag was de gebeurtenis van de broodvermenigvuldiging. En de paus vertelt: de mensen die heel de dag naar Jezus geluisterd hadden en nadien de genade kregen van de broodvermenigvuldiging en Jezus macht te zien, wilden hem tot koning maken. Eerst gingen zij naar Jezus om zijn woord te horen en de genezing van de zieken te vragen. Ze bleven heel de dag naar Jezus luisteren, zonder zich te vervelen, zonder het moe te worden. Ze waren gelukkig om daar te zijn. En dan, toen zij zagen dat Jezus hun te eten gaf, wat zij zich niet verwacht hadden, dachten zij, maar dat zou een goede bestuurder van ons zijn. Hij zal zeker in staat zijn ons van de Romeinse macht te bevrijden en het land welvarend te maken. Zij waren vol enthousiasme om hem koning te maken. Toch op dat moment, merkte de paus op, waren zij het enthousiasme vergeten dat het woord van Jezus in hun hart had opgewekt. En de paus vervolgde. Jezus trok zich daarna terug om te gaan bidden. De mensen waren daar ondertussen gebleven en gingen sanderendaags Jezus opzoeken. Hij moet hier zijn, zeiden ze tegen elkaar. Ze hadden namelijk gezien dat hij niet met de anderen in de boot was gestapt. Er was nog een boot blijven liggen. En zij besloten dus Jezus aan de andere kant van het meer van Tiberias te gaan zoeken. En wanneer zij hem zagen, was het eerste dat ze hem zeiden: Rabbi, wanneer bent u hier gekomen? Het is alsof ze zeggen: eigenaardig, hoe kan dat nu? En Jezus brengt hen geleidelijk terug bij hun eerste gevoel, wat zij voor de broodvermenigvuldiging gevoeld hebben toen zij naar Gods woord luisterden. Want Jezus zei: voorwaar, ik zeg u, niet omdat gij tekenen gezien hebt, zoekt gij mij, maar omdat gij van de broden hebt gegeten tot uw honger was gestild. Jezus onthult hun bedoeling en zegt: uw ingesteldheid is veranderd. En Jezus gaat verder, werkt niet voor het voedsel dat vergaat, maar voor het voedsel dat blijft om eeuwig te leven en dat de mensenzoon u zal geven. En zij haasten zich te antwoorden: welke werken moeten wij dan voor God verrichten? En de paus vervolgde: hier zien wij een geval waar Jezus de houding van mensen corrigeert. Zij waren een weg ingeslagen die niet de goede was, eerder een wereldse dan een evangelische weg. En hij vervolgde: in het leven slaan ook wij dikwijls een weg in om Jezus na te volgen. Maar halverwege schiet ons een ander idee te binnen. Zien we een ander signaal? We kijken af en schikken ons naar iets dat misschien tijdelijker is, materiëler, wereldser, en wij vergeten het eerste enthousiasme dat wij voelden toen wij Jezus voor het eerst hebben horen spreken. De Heer laat ons altijd terugkeren naar die eerste ontmoeting, het eerste ogenblik waarop Hij ons aankeek, ons aansprak en het verlangen in ons wekte om Hem te volgen. Het is een genade die we aan de Heer kunnen vragen, want wij zullen in het leven altijd de bekoring kennen af te wijken, omdat we iets anders zien, een goed idee met kans tot slagen, maar wij wijken af. We moeten de genade vragen altijd terug te keren naar de eerste oproep, het eerste moment. Mijn geschiedenis nooit vergeten. Niet vergeten dat Jezus mij liefdevol heeft aangekeken en zei: dit is uw weg. Wij moeten terugkeren naar de eerste ontmoeting. En de paus besloot: onder de dingen die Jezus in de morgen van de verrijzenis gezegd heeft, ben ik altijd getroffen geweest. Jezus zei toen: Gaat aan mijn broeders de boodschap brengen dat zij naar Galilea moeten gaan, en daar zullen ze mij zien. Galilea was de plaats van de eerste ontmoeting. Daar hebben de leerlingen Jezus voor het eerst ontmoet. En ieder van ons heeft zijn Galilea. Het eerste moment dat Jezus naderbij is gekomen en gezegd heeft: Volg mij. En het gebeurt dat wij afwijken en dat wij de frisheid van de eerste roeping kwijtraken. En de paus herbenadrukte het belang van de herinnering aan die eerste ontmoeting, aan mijn Galilea, toen de Heer mij liefdevol aankeek en zei: Volg mij. Beste luisteraars, met deze oproep van onze paus sluit ik dit af. Of eerder een opdracht van de paus. Laten we elk voor onszelf onze Galilea in herinnering brengen en even nagaan of we nog op die eerste weg zijn en misschien wat moeten bijsturen. Ik wens jullie het allerbeste toe en we gaan eruit, natuurlijk, met een laatste muziekstuk uit de collectie van Paus Franciscus. Uiteraard is er klassieke muziek bij, zoals Bach, en het mooie Jezus blijft mijn vreugde. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.